Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast. Vandaag hebben wij te gast Rogier Mars, universitair hoofddocent aan de University of Oxford en verbonden aan het Radboud Universiteit. Welkom.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Dit is een hele korte introductie. Zou jij jezelf wat verder willen introduceren?
Ja, ik ben neurowetenschapper, van huis uit psychologie gestudeerd, maar dus geïnteresseerd in de mens en het gedrag van de mens. Maar voornamelijk de hersenen, wat stuurt dat gedrag nou aan? Nou, daar jaren onderzoek in gedaan, promotie in gedaan. Maar uiteindelijk geïnteresseerd geraakt in wat is er nou anders aan ons gedrag, aan onze hersenen, dan dat van andere dieren. Mm-hmm. We hebben natuurlijk onze evolutionaire bagage ten goede en ten kwade van miljoenen jaren evolutie bij ons. Maar ja, er is ook iets wat ons toch enigszins apart maakt. Want ja, we doen het sinds een laatste gemeenschappelijke voorouder met een ander dier. Dat is zo'n 6 miljoen jaar geleden. En onze naaste, hoe noem je dat, familieleden in het dierenrijk, die zijn allemaal met uitsterven bedreigd in hoeken van Afrika en Azië. En wij zijn dominant.
Ja.
Nou, daar is een interessante vraag. Hoe komt dat?
Ja.
En daar hou ik me nu mee bezig.
Okay. En kan je wat meer vertellen over het onderzoek wat jij doet?
Ja, ik doe veel vergelijkend onderzoek. We kennen misschien allemaal de MRI-scanner die in de ziekenhuizen staat, waar je in kan liggen en plaatjes kan maken van je lichaam, ook van de hersenen. Mm-hmm. Nou, wat ik daarin stop, dat zijn de hersenen van heel veel verschillende dieren. Mm-hmm. Die kun je krijgen uit dierentuinen en dergelijke. Mm-hmm. En ik ga dan kijken van, kan ik zien in de organisatie van die hersenen, wat is er nou anders dan aan die van ons? Mm-hmm. En kan ik dat relateren aan het andere gedrag dat die dieren vertonen?
Ja, oké. Okay. Nou, super interessant. En je hebt het over het gedrag van mensen, wat het dan aanstuurt. Nou, daar zijn, dat kan je door middel van bij de psycholoog op de bank te gaan zitten, kan je dat onderzoeken.
Ja.
Jij zoekt een iets wetenschappelijke wijze daarin. Wat levert dat onderzoek ons op? Wat gaat het ons vertellen?
Nou, ik denk dat het erg interessant is om te kijken, waar komt ons gedrag vandaan? Wat is de reden dat wij ons op een bepaalde manier gedragen? Dan kunnen we ook beter inzien wat voor gedrag we eigenlijk vertonen. En kunnen we ook zien van, nou, wat zijn dingen die we nou kunnen modificeren? En wat zijn dingen waar we, voor een betere term, waar we mee moeten leren leven, om het zo maar te zeggen.
Okay.
Een andere interessante vraag is natuurlijk, wij leren nog steeds heel veel over onszelf op basis van dieren. Niet alleen gedrag, maar ook in geneeskunde, in medicijnen en dergelijke. Dus het is toch wel fijn te weten, hoeveel is die overlap nou en hoeveel is het verschil? Want dat maakt echt uit als we kennis op onszelf willen toepassen die we van iemand anders gehaald hebben.
Ja, okay. En in dat onderzoek gebruik je dus, dat je kijkt naar de hersens ook van dieren. Dan weet ik uit het voorwerk, in het voorgesprek we hebben gehad, dat je nou kijkt naar de apen en andere primaten.
Onder andere.
Is dat, kan ik dan de aanname doen dat het ook te maken heeft met de vergelijkbaarheid en als het gaat over het sociale aspect? Wat?
Ja, zeker. Wij zijn primaten. Primaten zijn van huis uit sociale dieren. Het is altijd interessant om een beetje na te denken van, wat is er nou sociaal aan? Dat is precies wat ik bedoel. Daarom is dat vergelijkende onderzoek leuk. Mm-hmm. Want een kudde zebra's die over de savanne rent, dat zijn honderden, misschien duizenden individuen. Zou je ook kunnen zeggen, zijn ook heel sociale dieren. Maar zo'n kudde zebra's, als die 's avonds aankomt waar ze moeten zijn, gaan ze niet nog even met z'n allen naar de kroeg en een biertje pakken en de dag bespreken.
Ja.
Ze hebben geen onderlinge relatie met elkaar. Nou, op diezelfde savanna waar we het over hebben, daar leeft ook een kudde bavianen, primaten.
Mm-hmm.
Die reizen ook naar een voedselplek en 's avonds naar een andere plek om daar te overnachten. Maar die zijn dan, als ze daar zijn aangekomen, constant met elkaar bezig. Die zijn aan het vlooien, die zijn bezig relaties op te bouwen met elkaar. Die zijn bezig om met elkaar contact te hebben. Die hebben ook allemaal relaties met elkaar. Dus die kennen andere individuen, die herkennen ze. Mm-hmm. Ze weten wat voor relaties ze hebben. Ze weten van, nou, daar heb ik gisteren ruzie mee gehad of juist niet. En ze weten ook de relatie tussen andere individuen waar ze zelf niks mee te maken hebben. Die weten van, nou, jij hebt ruzie gehad met die. Dus als ik nou met jou ga omga, dan heb ik een probleem met hem. Dus onze sociaal leven is veel complexer.
Ja.
En wij als mens hebben daar nog weer een extra stap aan toegevoegd. Tenminste, dat is onze specialiteit. Dus wij zijn ook nog heel erg coöperatief. Op den duur was het voor ons om te overleven nodig dat wij in wat grotere groepen gingen leven, waarbij we de taken gingen verdelen. En daar zit een sociaal contract aan. Dat betekent dat nou, als een paar mensen een bepaald soort voedsel gaan zoeken, die gaan bijvoorbeeld jagen, anderen gaan verzamelen. Nou, dat verzamelen is een veel betrouwbaarder manier van voedsel vinden. Maar dat jagen, dat levert veel meer op als het wat oplevert. Mm-hmm. Nou, dan moeten we een goede afspraak met elkaar hebben dat we onze opbrengst gaan delen. En dat we daar ook vanuit kunnen gaan.
Ja.
Nou, die samenwerking is iets wat je in het dierenrijk niet zo snel zal zien. En dat is iets wat ons echt op een andere weg heeft gebracht.
Het is de kreus interessant om te kijken van hoe werkt dat sociale gedrag.
Ja.
We zijn het sociale wezen en die gedragingen. Hoe werkt dat door in binnen organisaties? Dat is ook een beetje het onderwerp hoe ik het wil insteken. Om te kijken van wat kunnen wij nou leren van het onderzoek wat jij op wetenschapniveau doet. Ja. Versus wat wij zien binnen organisaties.
Ja.
Nou, je hebt het al een klein beetje aangehaakt. Zijn wij sociale wezens om te kunnen overleven? Of heeft het nog wat voor functies heeft dat sociaal zijn?
Ik zou zeggen, het heeft een primair een overlevingsfunctie gehad in de evolutie. Daarom hebben wij het gekregen. Wij gebruiken nu misschien voor meer dan dat.
Mm-hmm.
Maar daar komt het oorspronkelijk vandaan. Evolutie doet niet iets omdat het leuk is voor ons. Het had nut op een bepaald moment.
Ja. Als je kijkt naar jouw onderzoek en hetgeen wat het nu op heeft opgeleverd. En luistert mijn verhaal over organisaties. Wat kunnen wij leren als organisatie zijnde van jouw onderzoek?
Nou, van mijn onderzoek en van gerelateerd onderzoek. Hè, wat ik erg interessant vind en mensen een link wat meer zoeken naar bedrijfsleven nu. Is van, wat weten we nou in hoe sociale groepen zijn opgebouwd? In termen van grootte, in termen van wanneer heb je leiderschap nodig? In termen van hoe werken processen als wanneer mensen zich bij een groep betrokken gaan raken? En daar is veel onderzoek naar gedaan wat geïnspireerd is, zou ik zeggen, door veel vergelijkend werk. En daar zit denk ik een goede kans.
Ja, om daarvan te leren.
Ja.
Je hebt ook in ons eerder gesprek verteld dat onder die primaten, dat het ook afhankelijk van welke soort het gaat, dat er ook weer andere verhoudingen zijn. En ja. Het gaat om hiërarchie. Hoe werkt dat bij mensen? Kan ik dat vertalen naar culturen? Of naar hoe werkt dat bij ons?
Nou, er zijn een aantal constanten op te noemen, denk
okay.
ik. En een aardig onderzoek wat gedaan is, is inderdaad naar het kijken naar onze verschillende sociale cirkels.
Ja.
Wij leven over het algemeen in vrij grote groepen. En daar zijn Robin Dunbar heeft daar prachtig onderzoek naar gedaan. Dat heeft hem zelfs in de Big Bang Theory comedy serie ooit gekregen. Dus het heeft wel enige bekendheid gekregen. Dat onze natuurlijke groepsgrootte is ongeveer 150 personen.
Ja.
En daar is historisch onderzoek naar gedaan. Dat de oude kerkgemeenschappen in de middeleeuwen waren ongeveer die grootte. Standaard eenheden in het leger schijnen die grootte te hebben. Maar je ziet ook dat heel veel succesvolle bedrijven proberen die grootte aan te houden als de operational unit. En
ja.
Ik heb daar zelf geen stand van, maar het voorbeeld wat Robin Dunbar altijd aanhaalt is het bedrijf Gore-Tex. Die schijnen dat gedaan te hebben, dat als de groep groter wordt dan 150, dan heb je echt hiërarchische structuren nodig. Dan kennen individuen elkaar niet meer. Dan is het waard om het op te breken in kleinere groepen. Een ander voorbeeld waar het gebeurt bij het bedrijfsleven zijn bijvoorbeeld de Amish in het midden van de Verenigde Staten.
Ja.
Die leven ook in vrij kleine gemeenschappen. En die hebben ook een regel, geloof ik, dat als het boven de 150, 160 komt, dat het uiteen gaat in twee gemeenschappen. En interessant genoeg gaat dan vaak uiteen in gemeenschap van ongeveer van 75 man. Het was ongelijk juist. Dus ik geloof iets van 50 man en 100 man. En 75, dat schijnt niet vatbaar te zijn.
Oké. Okay.
Maar goed, dus dat is één ding. Dat is een aardig iets wat je eruit haalt. Wat je er ook uithaalt is dat we meer van dat soort cirkels hebben. Want 150, dat zijn niet de mensen die we elke dag spreken. Robin stelt als voorbeeld altijd 150 mensen, dat zijn de mensen dat als je op het vliegveld gestrand bent, waar je mee aan de bar gaat zitten en een avond een gesprek kunt houden. Maar we hebben natuurlijk in ons dagelijks leven een veel kleinere groep. De kleinste groep is ongeveer anderhalf. Dat is meestal de partner. Sommige mensen hebben meer partners. Dat schijnt.
Het kan.
Dan is het een groep van echte intimie. Dat is 5. En dan krijg je cirkels van 15, 45, 150. En er zijn ook grotere cirkels. Dat zijn mensen die we zouden kunnen herkennen. Waar je een naam aan kan geven. Maar dat is niet echt onze sociale kring. En wat blijkt nou?
Ga vooral door.
Wij besteden het grootste gedeelte van onze tijd natuurlijk aan die hele intieme cirkel.
Ja.
En dat is iets wat heel interessant is. Dat tijdsbudget wat jij nodig hebt om die contacten te onderhouden. En dat is iets waar, dat is niet vergelijk verdeeld. Het is echt, je besteedt, ik geloof, 60% van je tijd of zo met je intimie. En dat gaat heel snel naar beneden als de ringen groter worden. En als je een organisatie aan het bouwen bent, is dat iets waar je rekening mee moet houden. Dat mensen die tijdsinvestering nodig hebben om die contacten te bouwen en ook te houden.
Ja.
En dat is iets wat, ja, dat gaat bij grote organisaties verloren.
Ja. Nu snap ik dat daar niet per se jouw expertise ligt van de organisaties. Maar als de geschiedenis dus eigenlijk uitwijst, hè, dat je dus een bepaalde perfecte omvang hebt, waarbij je dus nog weet, als je op dat vliegveld strand, nou, die 150 man ken ik allemaal. En daar heb ik ook nog een relatie mee.
Ja.
Wat maakt dan dat we daar dus klaarblijkelijk niet voldoende aandacht aan besteden op het moment dat die organisatie groot wordt? Zijn we daar ons niet van bewust? Of?
Nou, ik denk dat we ons er wel van bewust zijn, maar dat we ons misschien wat minder van bewust zijn hoeveel tijdsinvestering ervoor nodig is. En dat we en wat voor invloed het heeft op beslissprocessen als je het individueel vertrouwen. Het vertrouwen wordt ook minder natuurlijk, hè, als je in verdere ringen komt. Dus dingen gaan minder vanzelfsprekend worden.
Ja.
Die tijdsinvestering zorgt ervoor dat bepaalde dingen vanzelfsprekend worden. Dat wij het eens zijn als groep, wat ons doel is bijvoorbeeld.
Ja, en is er een quote wat je moet halen om een relatie te onderhouden? Moet je mensen een aantal keer zien per jaar? Of?
Ja, ik kan daar geen exacte nummers, maar er zijn wel onderzoeken die proberen daar enigszins getallen aan te koppelen. Ik geloof dat die 150, dat zijn mensen die, nou ja, gemiddeld gezien, daar hebben we het over, minstens één keer per jaar moet spreken.
Oké.
En dit zijn natuurlijk allemaal gemiddelde.
Ja, precies. Het is geen exacte wetenschap. Maar, Oké. Rogier, ik heb jou verteld over teams en hoe dat werkt als je er iemand uithaalt, weer inzet en dat iemand dan onderdeel moet worden van dat team. Ik heb zelf veel voor groepen gestaan en dan hebben we het over veiligheid en over vertrouwen, et cetera. En dan geef ik zelf het voorbeeld van op het moment dat ik een nieuwe groep mensen heb, dat ik eigenlijk stickers plak op ieders voorhoofd en dus op basis van mijn oordeel je in een vakje zet.
Ja.
Mijn motivatie eronder, of de aansturing eronder, is dat het voor mij dan veilig maakt. Dan ik categoriseer mensen van, nou, met jou wil ik een biertje drinken, met jou wil ik praten over politiek, daar met jou wil ik praten over werk, met jou wil ik een keer gaan wandelen, ik noem maar iets. Dat is puur gebaseerd op mijn pakketje. En daarom vertelde jij iets over dat dat een bepaald mechanisme is en hoe diep dat in onze hersens eigenlijk verankerd is.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt, ik categoriseer mensen heel snel. En dat doen we allemaal. En er is heel veel sociaal-psychologisch onderzoek dat je laat iemand een fotootje zien en we hebben onmiddellijk een label erop geplakt. We hebben onmiddellijk er ideeën over.
Ja.
En dat zie je ook in de sollicitatiebrieven. Er staat een naam boven en we hebben er een idee over. Dat is gewoon zo. Nou, en dat is inderdaad iets wat heel erg diep in ons verankerd zit, in ons primatenbrein. Dat betekent niet dat we het niet iets aan moeten doen, maar we moeten er rekening mee houden. Hoe dat komt, één idee wat we erover hebben is mensapen, hè, waar wij er een van zijn, die leven over het algemeen van bepaalde voedingsstoffen die niet makkelijk voorhanden zijn. Neem rijp fruit bijvoorbeeld, hartstikke fijn, heel voedselrijk, maar is moeilijk te vinden, seizoensgebonden enzovoort, grote afstanden. Dus die moeten heel snel een visuele scène kunnen beoordelen. Die moeten heel snel kunnen zien, dit is een veilig gebied, ik kan naar die boom toe of niet. Dit is de reis waard, dit is waarschijnlijk een boom die rijp fruit heeft of die niet. Dus dat categoriseren, visueel categoriseren, is iets wat wij, wat primaten echt heel goed kunnen.
Ja.
En wat ik denk dat gebeurd is, is dat in bepaalde evolutionaire lijnen die mechanismen ook min of meer voor sociaal informatie verwerken zijn gebruikt.
Ja.
En daardoor kunnen we diezelfde specialistische mechanismen die we hebben, die heel snel informaties rangschikken, die gebruiken we ook in onze sociale situatie. Wat ook natuurlijk een hele veranderlijke en moet ik even het Nederlandse woord vinden. Maar,
mag ook het Engels.
Uncertain, onzeker. Ja, ja. We zeggen altijd, de mensaap leeft in een hele onzekere wereld. Ja. En de sociale wereld is daar een extensie van. Dat is ook zo'n snel veranderende, onzekere wereld. Dus logisch dat we hetzelfde mechanisme ervoor gebruiken. En dat betekent dat, ja, we moeten er, als we groepen aansturen, als mensen aansturen, moeten we daar rekening mee houden. We willen niet dat we ons laten leiden altijd door die eerste indruk. Maar we kunnen er niet echt onderuit dat onze hersenen die eerste indruk hebben, denk ik.
Dus meer vanuit een wetenschappelijke technische benadering zit het dus gewoon in mijn brein. En niet zozeer dat ik het koppel aan veiligheid, onveiligheid. Wat dan veel meer op mijn gevoel zit over hoe ik jou inschat. Want
ja, dat zijn lastige termen. Maar ik vind, ja, het feit dat we het doen, is dat, daar kunnen we niet omheen. Of je dat in psychologische termen als veiligheid wil gooien. Ja, dat kan je doen. Ja, dat is waarschijnlijk wel de term die mensen eraan.
Nou ja, ik ben me nooit bewust geweest dat het ergens ook weer te maken heeft. Of kan beoordelen of iets pijp is of niet. Bij veel organisaties is inclusiviteit en diversiteit een hot item.
Ja.
Daar hoeven we de definitie ook niet van te geven. Het komt erop neer dat bedrijven willen dat ze de samenleving vertegenwoordigen. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur.
Ja.
En daar zijn we ook, ik ben voor de paradigma groep, daar gaan we ook heel erg prat op. Maar die cultuur is heel moeilijk om onder woorden te brengen. Je kunt het wel in normen en waarden en je kunt het prachtige neerzetten op je site. Maar de echte verbinding merk je pas als iemand binnenkomt binnen de organisatie. Ieder team, iedere manager wil graag een diversiteit aan competenties aan mensen. En is altijd op zoek naar die ontbrekende schakel. Dus ik noem even, je hebt een heel gestructureerd team. Maar die zitten qua creativiteit heel vast. Dus wil een creatieveling erbij. Dan ga je die werven en dan heeft hij die skills. Alleen dat staat dan vaak haaks op de cultuur binnen dat team. Heeft dat ook weer te maken met mechanismes, hoe dat werkt en hoe wij die selectie maken? Want ik weet bij mijn hoofd, ik moet andere competenties vergaren, wil ik groeien met mijn organisatie. Maar wat maakt het zo lastig om dat dan ook te behalen, zeg maar?
Ja, nou, ons snelle categoriseren maakt dat wij het liefst mensen snel zoeken die op ons lijken. Dat is nou eenmaal zo. Mm-hmm. En inderdaad, dat is niet noodzakelijkerwijs de meest productieve oplossing als je inderdaad een divers creatief team hebt. Jullie weten daar veel meer van dan ik, maar dat is denk ik wel bewezen dat een divers team grote voordelen heeft. Mm-hmm. Maar wat je dan moet doen, is een manier vinden om wel die mensen een onderdeel van de gemeenschap te maken.
Yeah.
Onderdeel van de groep te maken. En ik denk, elke manager zal weten dat je een teambuilding nodig hebt voor je groep. En ja, waarschijnlijk zul je een beetje aan nieuwe teambuilding moeten doen als je de nieuwe persoon binnenbrengt.
Ja. Ja, nou kan teambuilding bestaan uit de vlot bouwen of in een boom klimmen. Dat is teambuilding. Je kunt het hebben over bepaalde normen en waarden die binnen het team van toepassing zijn. Echter de uitwerking, de interpretatie ervan voor een ieder is dan weer anders. Kunnen we dat op zich iets leren van andere primaten? Want je hebt me overtuigd, dat is ook nog best wel complex hoe die groepswerking in elkaar zit. Maar zijn daar regels? Of afspraken? Of hoe word je onderdeel van die groep?
Nou, dat is denk ik een onderdeel waar we toch wel anders zijn. Omdat onze groep een gemeenschappelijk doel heeft.
Ja.
En zoals gezegd, we hebben het sociale contract. En dat is bij de primaten toch minder. Naar een andere groep gaan voor een primaat is meestal iets wat gebeurt als een dier volwassen wordt. En gewoon omdat de diversiteit, letterlijk genetische diversiteit in de groep moet zijn, betekent dat in sommige dieren alle mannetjes uit de groep gestoten worden, of in andere alle vrouwtjes. En die gaan een andere groep zoeken. Dus het is een veel pragmatischere reden dan dat wij het doen. Dus in dat opzicht zou ik zeggen dat we er niet noodzakelijkerwijs een oplossing kunnen, of veel van kunnen leren. Anders dan, ja, we hebben dat idee van die groepsgemeenschap en daar zit en die categorisatie, daar zitten we mee. Daar moeten we wat mee.
Ja. Beetje een afronding toen, Rogier. Nu ben jij zelf, jij stuurt zelf een team aan. Je doet heel veel wetenschappelijk onderzoek. Dus je hebt heel veel kennis. Maar waar loop jij als primaat nou zelf tegenaan?
Nou ja, ik heb mijn onderzoeksgroep is een beetje bijzonder omdat we op twee plekken zitten. Hè. Mm-hmm. Ik zit in Oxford en in Nijmegen. We communiceren heel veel online. Dat doen heel veel teams tegenwoordig. Maar wetenschap is wel een creatief bedrijf.
Ja.
Dus ik moet inderdaad zorgen dat al die mensen zich wel echt onderdeel van één team vormen. En creatieve ideeën kunnen uitwisselen, ondanks dat meestal het over een scherm gaat.
Ja.
En dat is wel een uitdaging. En dat betekent dat we enkele malen per jaar echt met z'n allen bij elkaar moeten zijn. En zorgen dat we elkaar echt zien als één team in plaats van twee teams.
Ja.
En anders merk je dat de creativiteit weggaat. En ik heb het overal gezien in de wetenschap. De 2 jaar van corona was de wetenschap een stuk minder creatief.
Echt ook omdat ze dus dat sociale contact minder prominent.
Ja, omdat je niet bij elkaar voor een whiteboard stond om ideeën uit te wisselen. En dat zal ongetwijfeld buiten de wetenschap ook het geval geweest zijn.
Ja.
En dat zie je, er is echt een dip geweest in creativiteit. En die begint nu pas weer een beetje terug te komen.
Ja, mooi. En heb jij voor jezelf, wat is jouw... Dat onderzoek, dat moet ergens tot leiden. En daar heb ik al het een en ander over gelezen. Meer, wellicht dat er toch een kleine idealist in jou schuilt. Wat hoop je dat wij, dus de grote menigte, welke baat gaan wij erbij hebben?
Nou, echt mijn persoonlijke onderzoek zit iets meer echt op de hersenen dan op het gedrag. Mm-hmm. En dat is dat ik wil begrijpen als ik iets leer over een ander dier. En dat is vaak dan omdat we proberen een patiënt te helpen in een bijvoorbeeld. Dat gaat heel vaak fout. Er zijn bepaalde ziektes zoals Alzheimer's, daar heeft de farmaceutische industrie dat bijna opgegeven, omdat het zo vaak fout gaat.
Ja.
Ik denk dat we door het vergelijken van al die hersenen beter die vertaalslag kunnen maken. En dan kunnen we heel veel extra hulp bieden en kunnen we denk ik ook heel veel geld wat we nu verspillen in de zoektocht naar geneeskunde, hopelijk kunnen we dat dan wat beter en wat efficiënter doen. Dat zou mijn persoonlijke droom zijn.
Mooi. Mooi streven. Rogier, ik wil jou bedanken voor jouw komst en jouw bijdrage.
Dank je wel.
Ik vond het erg interessant om eens, te zoeken naar een andere invalshoek. En hoe dat ons binnen organisatie kan helpen. Dus dank je wel voor je komst.
Dank je wel. Leuk.
Oké.